Ik ben op een moment gekomen dat het voor mij nu echt hoogste tijd is om terug tussen mijn vier muren te gaan zitten. Ik heb 2 jaar lang gefunctioneerd als stadsdichter van Antwerpen. Ik heb heel veel mensen gezien, ik heb heel veel gepraat, wat absoluut niet mijn sterkste kant is. Ik bedoel, ik praat graag, maar op een bepaald moment denk ik ook van nu wil ik gewoon nadenken en wil ik op zijn minst 44 dagen stilte, als het zou kunnen. En aan die stilte ben ik nu echt wel toe. Ja. Ik wil me helemaal terugtrekken op het eiland dat mijn werkkamer is.
Want dat heb je wel gemist in die 2 jaar.
Dat heb ik ongelooflijk gemist. Ja. Ik heb die werkkamer gezien die tamelijk functioneel in de zin van de gedichten moesten gebeuren. Ik had de werkkamer nog nooit op die manier gezien dat je een gedicht afmaakt en het de wereld instuurt en totaal op jezelf moet vertrouwen van dit is goed wat ik nu aan het doen ben. Want je moest dan met het volgende en het gedicht daarna bezig zijn. Plus, toen ik gevraagd werd om stadsdichter te worden 2 jaar geleden, zat ik midden in een boek en was ik er ook van overtuigd dat ik het zou kunnen combineren. Stadsdichter plus schrijver. En dat bleek absoluut niet het geval. Na een half jaar hunkerde ik echt naar dat boek terug. Maar het was al snel gebleken van dit kan dus niet.
Nee.
Dat heeft er alleen maar mee te maken dat het stadsdichterschap in Antwerpen tamelijk intens is. Tenminste, als je het intens wil beleven, ja, dan komt het helemaal op je af.
Want wat houdt het dan in? Want als buitenstaander zou je zeggen van nou, hè, er zijn gelegenheden die zich voordoen waarvoor jij gedicht schrijft, al dan niet gevraagd. Wat houdt het dan nog meer in?
In principe gaat het om minimum 12 gedichten die je schrijft in de 2 jaar dat je stadsdichter bent. En mensen rekenen het dan uit en denken van dat is haalbaar, 1 gedicht per 2 maanden. Dat is heel flink.
Ja.
Wat in wezen ook zo is. Maar wat mensen vergeten is dat een gedicht niet zomaar geschreven wordt. Dat een gelegenheid zich voordoet. Dus het is veel minder grijpbaar als je zelf eerst denkt uit te plannen. In mijn geval was het ook zo dat ik de verkiezingen meekreeg in Antwerpen die tamelijk heftig waren. Omdat er een partij, waarvan ik de naam niet noem, omdat dat gewoon mijn principe is, want ik verzwijg die liever dan dat ik erover praat, dat die aan de macht zou komen en er moest op gelet worden, dat dat niet zou gebeuren, vond ik. Dus daar moest je mee omgaan, moest je de juiste toon voor vinden. Er zijn, wat ik zeg over die moord, er is een meisje vermoord van 2 jaar en een zwarte oppas. De moord van Hans van Themsen, die dacht een heldendaad te verrichten. Wat me heel sterk heeft aangegrepen, waar ik ook een gedicht heb over geschreven. En wat er nog bovenop komt, en dan heb ik het hele antwoord, denk ik, is de agendapunten. Als er een vraag komt van organisatie X of evenement Y, dan is het niet alleen antwoorden op de vraag, maar het is ook nadenken over de vraag, van zal ik het kunnen? Kan ik het inplannen? Wanneer zal ik het inplannen? Hoe geven we het vorm? Dus er komt veel, veel, veel meer bekijken dan de 12 gedichten die gevraagd worden. Ik heb er uiteindelijk 18 afgeleverd. En dat is het hele pakket. Wat je er nog moet bijrekenen in mijn geval, is dat ik het heb aangepakt als burger onder de burger, die toevallig ook gedichten schrijft, waardoor er heel veel onder mijn vel is komen te zitten.
Ja, want je hebt van de laatste maand heb je een weblog bijgehouden op internet. En als je dat leest, dan krijg je het idee dat het niet altijd even gelukkig was. Hij lacht nu. Maar juist om wat je ook al aangaf, zoiets als die moord gaat niet in de koude kleren zitten, maar sowieso het verblijven onder de burgers, het met allerlei mensen in aanraking komen, waarvan je ook letterlijk schreef, ja, niet iedereen heeft het even goed met me voor, soms komen de messen zelfs van achter. Was dat iets wat je van tevoren überhaupt had kunnen voorzien?
Je kunt dat niet voorzien. Als iemand tegen je zegt van het zal druk worden, dan leg je dat uit op jouw manier. Je kent druk, dat is een volle agenda, dus dat doe je dan. Als iemand zegt, er kan iets gebeuren, dan denk je, ja, er kan inderdaad iets gebeuren. Maar als het zich voordoet, moorden of dingen die gezegd worden, of een mes dat je niet ziet aankomen, ja, dan ben je er niet op voorbereid.
Nee.
Je kunt wel denken dat je voorbereid bent, maar dat ben je niet.
Dat ben je lang niet, hè? Heb je wat dat betreft een ander idee van je stad gekregen? Want je woont hier al heel lang.
Ik heb na het eerste jaar vond ik het nog meer dan ooit een lastige stad. Omdat die zo ongrijpbaar is. En vooral ook door het racisme en de onverdraagzaamheid. En in het tweede jaar is dat terug veranderd, omdat ik begon te merken dat mensen positiever begonnen te denken over hun stad. En dat had met de schoonheid te maken, in de zin van een plein wordt heraangelegd. En het ziet er maar, ja, echt in die betekenis, schoner uit, waar mensen blijkbaar ook schonere dingen van zeiden. Waarvan ik denk dat er een nieuwe wind waait.
Toch,
ja. Maar ja, dan is het tweede jaar van de stadsdichter is dan bezig. En ik was ondertussen heel cynisch aan het worden. Ik was heel, om mezelf er het bestand tegen te houden, hard over. En cynisme is absoluut niet mijn ding. Maar dat heb ik ook in die blog geschreven. Ik denk dat het terug overwaait. Dat kan niet anders, want dat zit niet in mij. En nu zijn we een paar weken later. En ik merk al dat ik terug op mijn plooi kom.
Ja. Dus eigenlijk heeft het stadsdichterschap voor jouzelf misschien nog wel meer effect gehad dan de gedichten die je hebt geschreven?
Nou, het is gaan samen.
Het hangt toch?
Absoluut samen. Okay. Ik heb voor mezelf dingen geleerd. Ik voel mij ook anders. Tenminste, ik hoef dat ook niet uit te leggen, maar gewoon, ik ben echt wel veranderd door die twee jaar. En ik ben ook veranderd tegenover wat ik zelf schrijf, met name de gedichten. Toen ik stadsdichter werd, had ik aangekondigd van dat ze van mij geen grote politieke statements of maatschappelijke stellingen of wat dan ook hoefde te verwachten, omdat ik zulke dingen tot dan toe niet zo geschreven had. Tot de bundel samengesteld moest worden, bedoel de 18 gedichten samenkwamen, plus de andere gedichten die ik geschreven had in de afgelopen 7 jaar, dacht ik van, maar ik ben een onnozelaar. Ik ben veel politieker geweest dan dat ik dacht. En ik heb wel spijt dat ik dat niet snel genoeg beseft heb, omdat dat helpt, dat je middelvinger wil opsteken, dan helpt dat wel als je het zelf zeker weet. Maar ik ging er altijd vanuit van, ja, zo geëngageerd ben ik niet. Maar je kunt ook op een andere manier geëngageerd zijn dan de tafelspringer. Ja. Ik ben geen tafelspringer. Nee. Tenminste, als ik kwaad ben over iets, dan zullen jullie me wel horen. Maar je kunt het ook op een zachte manier zeggen. Iemand in een krant, bij een recensie over gedichten voor gelukkige mensen, zo heet de bundel, zei van, hij is de man die kiest voor under your skin in plaats van into your face. Wat ik eigenlijk heel mooi vind. Ik vind het een heel mooi compliment.
Je noemt de titel al Gedichten voor Gelukkige Mensen. Klinkt ook weer een klein beetje, de titel althans, in tegenspraak met de ervaringen die je hebt opgedaan als stadsdichter. Vanwaar dan toch deze titel?
Omdat die op verschillende manieren bedoeld is. Er zullen mensen zijn die zich ongelooflijk aangesproken voelen, en omdat ze elke dag gelukkig zijn. En dat al gedurende 3 jaar, wie weet. En dan zullen die mensen sterk genoeg zijn om een aantal gedichten te de baas te kunnen, omdat er toch wel heftige dingen in aan bod komen. Je moet gelukkig zijn om die heftige dingen aan te kunnen. Maar om een tweede manier van lezen aan te halen is, ik heb heel vaak gemerkt dat er mensen niet gelukkig zijn, namelijk een hobby hebben gemaakt van mopperen en zaniken over de dingen die niet goed zijn. En dan is het met een grijns bedoeld van, het is ook voor u gelukkig mens. En het is niet toevallig dat er één gedicht ook Gedicht voor Gelukkige Mensen heet. Dus een gedicht waar die titel aan ontleend is. En die eindigt ook van, goh, wat zit hij toch te zeuren en te zaniken. Wij moeten zeer de moeite zijn als de zee tot hier komt, zich terugtrekt en zich weer bedenkt. Zo eindigt het gedicht ongeveer. Waarmee ik bedoel van, goh, hou toch op, denk na in welk luxe land je leeft, luxe stad.
Is dat ook min of meer de boodschap waarmee Antwerpen verder kan, nu jij stadsdichter af bent?
Ik heb eigenlijk nooit in termen van boodschap gedacht. Ik heb altijd in termen gedacht van, ja, ik ben iemand die in de stad woont en die toevallig gedichten schrijft en die toevallig ook de stadsdichter is. En dit ben ik. Ik denk deze dingen. En heel vaak, dat zie ik zelf wel gebeuren, dat er in een gedicht iets meegegeven wordt van, denk eens na over X of Y. En dat is prima. Maar ik moet zeggen dat ik een beetje hekel heb aan het woord boodschappen. Mm-hmm. Ja. Ik denk van, wie ben ik om boodschappen mee te geven? Ik kom meer van het idee van de kleine filosofie of de kleine gedachte of iets waar je kunt aan warmen of juist aan kunt branden.
Ja. ligt natuurlijk voor de hand als ik vraag om welk gedicht zou er niet gemaakt zijn door zonder het stadsdichterschap. Dan is waarschijnlijk die vrouw met kind over die moord is de meest voor de hand liggende. Ja. Is dat ook degene waar je wellicht het meest trots op bent of die het meest verwoordt wat het stadsdichterschap inhield?
En daar komt het op neer. Wat ik zelf blij om ben, is dat dat eigenlijk helemaal zegt wat mijn tweede jaar stadsdichterschap is geweest. Dat ik vooral bezig geweest ben met de verdraagzaamheid. Hoe open mensen zijn voor elkaar. En wat eigenlijk ook vaker bij mij terechtkomt, in de boeken terechtkomt, is wat moeders met kinderen doen, wat vaders met kinderen doen. Die hele vader-moeder-kind-band. En dat zit dan ook, toeval, ik vind dat absoluut geen prettig toeval, hè, maar dat zit ook in het gedicht. Ja. Waardoor dat aan heftigheid voor mij gewonnen heeft. Ik kan het nu al makkelijker vertellen, maar ik kan het gedicht... Ofwel moet ik het ongelooflijk koud voorlezen, en dat ik dus echt niet nadenk wat er staat. Als ik een beetje begin na te denken, dan slaat de verschrikking toe. Vrouw en kind... Was je niet liever thuis gebleven? Had je de oceaan niet moeten laten, breed als hij is? En heb je onze kou dan nooit gehaat? Dicht bij de evenaar is de maan een boot, een hand, een kom. Daar kan wat in, veel zorg. Hier niet. Hier wast de maan als een doof oor. Ze leunt en luistert niet. Je hebt de man die jong maar moe was, niet gekend. Hij leed waarschijnlijk aan het draaien van de aarde. Dat moet haast wel, als je de waarde van de warmte vergeet en op een middag vindt dat de zon nu lang genoeg geschenen heeft. Hoezo heb je het koud? Last van mijn blik? Koud om je hart? Koud als je valt? Jij was hier nog niet eerder wel. Wend het een beetje onderhand. Heb je het naar je zin of niet? Vind je dit land geen land voor jou misschien? Geen land van melk en honing? Hoor ik je taal? Hoor ik je heimwee? Hoor ik je? Hoor ik je? Het is je geraden. Van wie is dit kind? Het duurt geen tel en de stad is veranderd. Dat dacht ik vannacht, toen de maan hier een oog was en boven het land van je moeder een hand, een boot, een kom. Ik vroeg me af of jij ook na je dood blijft zorgen voor het kind. En zal ik eens in jouw plaats vragen wat een ander daarvan vindt?
Ja, dan is er ook nog het radioboek De Kellerkatse. Het is een verhaal, eigenlijk niet van deze tijd. Hè? Het idee dat de gedienstigen bij het kasteel achterblijven en eigenlijk... maar moeten ondergaan wat er gaat gebeuren. Een oorlog waarvan we nu weten hoe verschrikkelijk die zou worden, maar wat je toen niet weet. Maar de dreiging is natuurlijk levensgroot, dat voel je helemaal in dit verhaal. Ja. Een echt Bart Moeiaert kind, zou je zeggen. Hè? Een kind dat iets doorheeft, iets, maar niet helemaal.
En dat vind ik wel leuk om te horen, eigenlijk. We staan er echte Bart Moeiaert kinderen, dat wist ik niet eens. Dan heb ik toch een beetje kinderen, dat is goed. Ja. Het gaat om mijn moeder. Dus mijn moeder is mijn kind.
Ja, dat is bizar, ja.
Ja, maar er zal ook wel iets van aan zijn. In die zin, dat ik lijk op mijn moeder in de zin van... omdat zij zo opgevoed is als dochter van de dienstmeid, kreeg ze ook altijd te horen van... Vat je zinnen samen, kind. Vier zinnen vinden we te lang, doe het in één zin. Ja. Dat heeft ze nog altijd, als ze liever zwijgt dan... En als ze iets zegt, is het echt meteen raak. Maar dus het gaat om mijn moeder, die dochter was van een hoofddienstmeid. En die dit zo heeft meegemaakt toen de oorlog begon.
En wist jij direct toen je een radioboek mocht gaan schrijven van dit is mijn onderwerp?
Ik had drie ideeën. En ik wist ook bij de twee andere plannen niet meteen of ik tijd genoeg had of het mij zou lukken. En bij dit verhaal, dat vertel ik al eens in lezingen. Natuurlijk niet op deze manier, maar ik vertel wel over mijn moeder en hoe mijn ouders mij uiteindelijk gekregen hebben. Dus dat was me wel vertrouwd. En het gaf me ook de verplichting van het dus neer te schrijven. Want zolang mijn moeder leeft, want ze is nu 82, heb ik altijd het idee gehad van... Je kunt onmogelijk van je levende moeder, een romanpersonage maken. Vandaar dat ze Harriet heet, niet Riet, zoals mijn moeder uiteindelijk echt heet. Ze lijkt op mijn moeder, maar ze is hem niet. Nee. En waarschijnlijk vind ik het, wat u zegt, dat het een Bart Moeijaard kind zou zijn, wel iets weten, maar niet alles weten. Dus ik denk dat ik ook zo in de wereld sta. Dat ik ook zo om me heen kijk. Van, ik zie zoveel als mogelijk en ik probeer zoveel als mogelijk te begrijpen. Maar alles begrijpen zal ik toch nooit. Nee. Of toch niet de illusie hebben dat ik dingen doorheb. Compleet doorheb.
Dus er zit ook het nodige van Bart Moeijaard zelf in?
Nou, anders denk je niet. Ik denk gewoon dat ik niet aan een verhaal begin als er niks van mezelf in zit. Ik denk dat ik altijd over mezelf schrijf trouwens.
Maar dan verhuld?
Verhuld, ja, ja, en soms echt achterhaalbaar. Er is een boek dat Blote Handen heet, waar iemand mij ooit van zei van, goh, tel die twee jongens op, de twee hoofdpersonages, en je hebt Bart Moeijaard. Er is een boek dat Kus Me heet, waar 5 jonge mensen in voorkomen, waar iemand van zei van, ja, want het is ook al afsplitsing van jezelf. En inderdaad, als ik daar dieper over nadenk, dan klopt dat. En ik merk ook in de loop der tijd, we zijn nu 25 jaar na het eerste boek, dat mijn personages ook veranderd zijn. Personages die eerst niet communicatief waren, niet goed wisten hoe de wereld draaide. En daar lijk ik op, of is het omgekeerd, dat zou ook kunnen. En de afgelopen 10 jaar worden die personages actiever. Ze gaan ook militanter worden, gaan ook lastiger worden. Ze gaan ook echt ageren op dingen. Zoals ik eigenlijk.
Net zoals jij, ja. Ze groeien met je mee.
Ja, 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 ja. Wat ik wel fijn vind. Leer jezelf kennen, Bart.
Ja, dat is helemaal mooi als je daar je beroep van kunt maken. Hè? Want dat doe je al sinds een jaar of 13 is het je fulltime beroepsschrijver, hè?
Ja, ja. Het is nooit een keuze geweest in de zin van dat ga ik nu eens worden. Maar het is heel organisch gegroeid. Vanaf mijn 8e was ik bezig met vertellen op papier, met tekenen. En ik heb een vader die duidelijk maakte van, je hebt een beroep, dat is namelijk timmerman of leraar of advocaat. En af en toe kun je wel eens een boek schrijven of een beeldhouwwerk maken, maar dat is geen beroep, beeldhouwwerken maken. Dus dan word je dat ook niet. Dus toen ik afgestudeerd was, was ik het eigenlijk al, zonder het te worden.
Ja.
En mensen, soms vinden mensen dat heel erg eigengereid, ik dat zo zeg, maar dat is ook. Het is gewoon ook zo. Ik ben het niet geworden, ik was het. Ik denk ook dat iemand van 13 al voetballer kan zijn. Dat iemand van 14 al timmerman kan zijn. Omdat het gewoon in die vingers zit of in die benen.
Ja. En zo overtuigd was je ook al, want op je site staat een heel leuk radiofragment van toen je als 14-jarige een dichtwedstrijd won, geloof ik, waarin ze dan vragen, wat voel je je nou dichter? Dat je heel eerst zegt, nee, nog niet, maar dat ga ik wel worden. Dat wist je gewoon.
Blijkbaar, ja. Dat vond ik een heel kloek antwoord toen. Maar goh, ik heb een volzin uit mijn strot gekregen. En hoor mij nu 4 volzinnen achter elkaar uit mijn strot brengen.
Leuk, toch, dat zoiets bewaard is gebleven?
Ja, ik schaam me er ook geen moment over. Ik vind dat gewoon echt heel leuk van te zien hoe ik gegroeid ben. Er is ook een gedicht verschenen toen ik 12 was. Echt een rijmend versje van niks. Maar ik ben heel blij dat dat nog bestaat. Met een valse naam, want ik dacht dat een schuilnaam verplicht was. Dus ik had een heel mooie schuilnaam gevonden. Ik vind dat wel leuk dat het traceerbaar is.
Ja, ja. En jij was de jongste van 7 jongens. En dat weten we vanwege bijvoorbeeld Broeren. Jouw boek over die jongens, hè, de mooiste, de liefste. Zo noem je ze, want je noemt de namen niet. Maar het is wel heel duidelijk dat het over jouw broers gaat. Heb je ook wel verteld. En ben jij nou de enige die ging schrijven en tekenen? En al die anderen waren alleen maar stoer en druk en veel ouder. Heeft dat met elkaar te maken?
Ik denk dat er zijn een paar die graag creatief bezig zijn, in de zin van dat er broers zijn die dingen ontwerpen, die wel merkt dat ze ermee bezig waren, of zelfs nog mee bezig zijn. Er is 1 broer reclametekenaar geworden, wat een beetje aanleunt bij wat ik doe. Maar de rest is echt een hele andere richting uitgegaan. En het was bij ons ook zeker niet de mode om, schrijf nu maar eens een flink verhaal. Nee. Mijn vader had er een hekel aan als je niks deed. Had er een grote hekel aan zelfs. Je postzegels verzamelen was even goed als voetballen, als een boek schrijven, als je maar iets deed in je leven. En ik denk dat elke broer dat op die manier heeft meegekregen. En er is geen enkele broer die als kind of als jongere naar boeken greep. Dan hadden zij nog een club met z'n drieën of met z'n vieren of trokken ze er samen op uit. En dat was kampen bouwen, hutten bouwen en een soort van auto maken van een oude kinderwagen. Dus daar waren zij mee bezig.
Allemaal doeners, wat dat betreft.
Ja. En ik, in die zin was ik ook wel een doener, maar dat was functioneel doen. In die zin dat ik een hut bouwde om daarna in te gaan zitten tekenen. Of dat ik een hut bouwde in een boom en dat ik dan de boom van bovenaf een schets maakte van wat ik onder me zag. En dat had blijkbaar altijd wel te maken met dit is mijn plek, die creëer ik nu. En daar kan ik gaan zitten tekenen of schrijven van zodra ik kon schrijven. En eigenlijk is dat nog altijd hetzelfde. Ik bedoel, ik ben nog altijd mijn plekken aan het maken om daar iets te doen.
En dat is omdat je ja, wel voelde dat je toch anders was dan die broers? Of behandelden ze jou anders waardoor dat gevoel kwam?
Ik heb er heel weinig herinneringen aan. Echt van voelde ik mij anders? Ik denk het niet. Was ik eenzaam? Nee. Ik herinner mij, ik had zo'n een stukje grond achter in de tuin. Daar stond mijn schommel, daar waren de konijnen, daar waren de cavia's. Het was een soort van vijvertje dat ik zelf had aangelegd. Een soort van moestuin, maar echt zo'n, ja, hoe moet ik het zeggen, uit de boekjes moestuin. Dat had ik dan zo afgebeeld gezien, dus dat waren piepkleine bedjes met piepkleine peterselie en bij wijze van spreken. Maar dat was allemaal, dit is spelen wat ik deed. Ja. En als ik bij die schommel dan een circusvoorstelling uitdacht met trapeze en een truc met de konijnen en een truc met de cavia's, want dat kon ik, dan stonden er hele tribunes om me heen. En als de broers kwamen kijken, ze waren er maar twee, en ze keken op een horloge, want dat duurde zo lang, dan zag ik dat gewoon niet. Die tribunes zaten vol. Dus ik denk dat ik heel erg in mijn hoofd leefde, in mijn verbeelding leefde. En dat als kind absoluut geen problemen opleverde, want dat was grappig en dat was leuk en die jongen ja, die houdt zich bezig. En dat het dan een probleem kan worden vanaf je 12e, in de puberteit beginnen rapporten te tellen en welke school en hoe zijn je schoolresultaten. En daar begon het fout te gaan. Als ik over die periode nadenk, dat was een veel minder prettige periode, om niet te zeggen een onprettige. En daar is het schrijven ook in terecht. Het heeft ook een plaats gekregen als vlucht. Ja. Daar is mijn eerste boek ook ontstaan. En dat boek was een vlucht van hoe het zou zijn als ik een vriendinnetje had en hoe dat dan allemaal zou lopen. Wat, als je erover nadenkt, als je dat op je 14e, 15e, 16e schrijft, dan is dat alleen maar vluchten. Je hebt ook een echte wereld, je gaat toch een echt vriendinnetje zoeken. Ja. Nu, ik ben er niet ondankbaar over, want ik bedoel, het is mijn eerste boek dat op die manier gekomen is. Dus dat is allemaal goed.
Ja. En in zekere zin leef je voor een deel nog steeds in je hoofd natuurlijk. Hè?
Ja. Ja. Op dat vlak is er eigenlijk zo goed als niks veranderd. En dat is ook wat ik toen als noodzaak voelde, is nu, ja, dat ben ik geworden. Dat is gewoon zo.
Ja. Maar dan concludeer ik dat jij dus voor jezelf schrijft.
In eerste instantie zeg ik ja, maar in tweede instantie is dat niet logisch dat ik ja zeg, want dat is geen theorie van mezelf, maar dat heb ik mezelf ja, beseft door iemand anders. Aidan Chambers is een schrijver, een Engelse schrijver, die er heel erg mee bezig is dat je schrijver bent en lezer tegelijk. Van je eigen boek ben je de eerste lezer. Dus waarom schrijf je je eigen boek? Omdat je de eerste lezer in jezelf tevreden wil stellen. Want dit verhaal wil jij als lezer weten. Schrijf je dan voor jezelf? Nee, je schrijft voor de eerste lezer in jezelf. Schrijf je dan voor een ander? Ja, eigenlijk wel. Want die eerste lezer, dat ben je wel zelf, maar dat is tegelijk ook iemand anders. En eigenlijk denk ik dat ook klopt, die gedachte. Dat ik ook stiekem wel weet dat ik het niet voor mezelf schrijf, maar dat ik veronderstel dat er ook een tweede lezer zal zijn. Als ik besta, dan zal er nog een tweede zijn ook. En misschien een derde. Ja. En door de tijd, want dat idee heb ik al langer, wat Aidan Chambers zegt, waar ik iets mee gedaan heb met die gedachte. Doorheen de tijd heb ik ook beseft van, eigenlijk win ik mijn lezers door mezelf te blijven. omdat mensen weten van hij zal wel weer iets anders gedaan hebben dan anders. Of hij heeft wel een andere toon aangeslagen. Want hij schrijft niet voor ons, maar dat vinden wij juist prettig.
Ja.
En dat geeft mij ook een hele grote geruststelling. Omdat ja, ik kan mezelf blijven op papier. En mensen houden ervan of houden er niet van. Klaar.
En zou je ook schrijven, ook al zou je niet worden uitgegeven, dan heb je dus niet die tweede lezer waarschijnlijk.
Ik denk het wel. Ik denk ik kan me nu niet meer voorstellen dat dat zo zou zijn. Omdat je zit nu eenmaal in die tredmolen van als je iets geschreven hebt, zal het waarschijnlijk uitgegeven worden. Maar het feit dat ik op vakantie of op lezingenreis nog altijd mijn schrift meeneem en daar dingen in schrijf die door niemand gelezen worden. Of het is door mezelf 3 jaar later om eens te zien hoe het toen in Suriname was of op een andere plek. Ja, dat wil zeggen dat ik dat blijkbaar graag doe. Of om mezelf, ja, het doet me gewoon plezier om het te doen. Nee, ik weet wel zeker dat ik het zou blijven doen. Er zijn ook gedichten die niet gepubliceerd of niet afraken. Waarom schrijf ik die? Omdat dat naar boven komt.
Ja, omdat je dat moet schrijven.
Ja, in zekere zin. Ja. Ik denk zelfs vaak dat ik zou een ander mens worden, moest ik niet meer schrijven. Dan merk ik nu, na 2 jaar, er zijn stadsgedichten en er is de baas van alles. Maar het boek wat ik stilgelegd heb voor die 2 jaar, speelt me toch parten. Er zit een bepaalde, hoe moet je dat zeggen, spanning in me, die verlangt naar die langere adem.
Ja.
Waardoor ik weet dat ik een ander mens word als ik niet zou schrijven. Minder gelukkig.
En je schreef al op je weblog, waarschijnlijk nog niet morgen, ook niet over een paar weken, maar ooit ga je dus weer terug naar dat boek. Dat lijkt me wel heel raar, want je bent er een hele tijd uit geweest.
Ja.
Cassis, hè? Schreef je erover. Is dat de titel of waar je eraan werkte?
Dat is de titel. Dat is de titel.
Ja.
Ja, eerlijk is eerlijk, ik ben met iets helemaal anders bezig. Maar ik blijf herhalen dat het dat boek wordt. Ik lieg, maar ik lieg niet. Ik bedoel, ik ga zeker op een bepaalde dag terug naar Cassis. Dat boek, dat broeit gewoon nog. Maar ik wil mezelf nu niet horen zeggen van, ja, binnen 3 weken vind je me niet terug in mijn werkkamer. Tenminste, ik heb er geen zin in. Dus nu iets anders.
Ik ben in ieder geval heel benieuwd. Ik wens je er heel veel succes bij en bedankt voor dit gesprek.
Alsjeblieft.